28 kilometers aan kelder.
Juist, en dat werd met de hand uitgebikt.
Mijn hemel.
En wat ik al zei, dat heeft 200 jaar geduurd.
Dit is Waar komen bubbels vandaan? Een podcast waarin je in 5 afleveringen alles leert over champagne. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Ik ben schrijver en podcastmaker. Maar vooral ben ik een champagne-liefhebber met weinig verstand van zaken. En het is tijd dat daar verandering in komt. Dus ik ga in de leer bij Bob Brom, de directeur van Moët Hennessy Nederland. Want als er iemand is die alles weet van champagne, is hij het wel. Bob, ik ben al heel lang heel groot fan van champagne. Je maakt me niet blijer dan met een koud glas Moët. Maar eigenlijk weet ik gewoon helemaal niet hoe het gemaakt wordt, waar het vandaan komt, hoe ik dat glas vast moet houden. Ik drink het maar weet er eigenlijk niks van. En dan dacht ik, dat moet gewoon eens een keertje verandering in gaan komen. En dan kon ik bij jou terecht om eigenlijk alles te gaan leren over champagne.
Ja, je bent zeker aan het goede adres.
Ja, het is me al verteld dat jij Monsieur Champagne wordt genoemd. Hoe kom je aan deze geweldige geuzennaam?
Nou, waarschijnlijk door het aantal jaren dat ik voor Moët Hennessy werk. Hè. Mm-hmm. En Moët Hennessy is de firma die onder andere Moët et Chandon doet. En dat is dit jaar, is dat 30 jaar? Ja, dat klinkt wel erg oud. Maar dat ben ik natuurlijk eigenlijk wel.
Hè. Maar jong van geest.
Jong van geest. En dus ik zit al heel lang in die bubbel business, als ik het zo mag zeggen. En het heeft voor mij ook een enorme attractiviteit. Ik vind het hartstikke leuk om te doen.
Ja.
En ja, dan ontwikkel je natuurlijk ook, noem het maar, ja, die passie daarvoor eigenlijk. En dat probeer je dan als een soort van champagne-missionaris. Hè? Want de Nederlander is helaas nog niet zo'n champagne-drinker. Mm-hmm. Om dat in de vaart der volkeren vooruit te stuwen.
En hoe vaak drink jij zelf dan een glas champagne?
Dat is heel wisselend. Er zijn weken bij echt dat ik het hele gamma, bij wijze van spreken, doorproef. Hè? Maar het komt ook voor dat je gewoon 2-3 weken bij wijze van spreken geen glas drinkt. Hè? Dus het is heel, heel wisselend.
En gaat het nou nooit vervelen?
Nee. Ik denk dat dat gaat echt nooit vervelen. Het is, iedere keer weer een feestje om de fles geopend te worden horen. Hè? Alles eromheen, naast de wijn, natuurlijk ook de mensen, de evenementen die we doen. Steeds een andere setting en dat is hartstikke leuk.
Oké, en om maar mee te gaan beginnen, wat ga je me vandaag? Wat is de eerste les? Wat staat er vandaag op het programma?
Ja, dus wat we kunnen verwachten in aflevering 1 is champagne algemeen. Waar komt het vandaan? Hoe is het zo groot geworden? Dan gaan we naar aflevering 2 en dat is hoe wordt het gemaakt? Mm-hmm. En waarom smaakt die champagne altijd hetzelfde? In aflevering 3 de ontwikkeling van de smaak en wat maakt nu een goede champagne? Aflevering 4 gaat over de etiketten, het inschenken, het vasthouden van het glas, het soort glas. En de laatste aflevering, aflevering 5, gaat het over bewaren en de culinaire toepassingen van champagne.
Klinkt heerlijk, ik heb er zin in.
Weet jij waarom champagne zo'n luxe product is geworden?
Nee, dat weet ik eigenlijk dus ook al niet. Nee.
Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat de champagne, dat ligt in Noord-Frankrijk. Ongeveer mm-hmm. op de hoogte van Parijs. Het is een heel noordelijk gelegen wijnbouwgebied. Eigenlijk het meest noordelijk gelegen wijnbouwgebied in Frankrijk. Door de champagne stroomt de rivier de Marne. En de Marne gaat over in de Seine. En de Seine is bij Parijs. Dus vanuit het gebied was het relatief makkelijk om op een gegeven moment die flessen champagne op het, met name het hof van Lodewijk de 15e te krijgen. En die had gehoord inderdaad dat er een mousserende wijn was uit dat gebied. Dat bestelde die en dat was eigenlijk de meest ultieme feestwijn, als ik het zo mag zeggen, in van die tijd. Alleen, het was wel heel erg duur, ook al toen. Sterker nog, het was toen duurder dan op dit moment. En dat kwam omdat Dom Pérignon, de naam is misschien nog niet gevallen, maar dat is een die werkte op de abdij van Auvillers, de procuratiehouder al daar. En die had een enorme passie voor wijn. En hij heeft een aantal dingen op zijn naam gezet. En dat is onder andere dat hij in het champagnegebied diverse soorten druiven in één keer perste. Voorheen was het je perste druiven per soort. Maar nu maakte die een complexere wijn door verschillende druivenrassen bij elkaar in de pers te gooien.
En dat deed hij gewoon als experiment of zo?
Ja,
of hij ging dat gewoon proberen?
Deed dat als experiment, omdat hij... Ja, hij was heel geïnteresseerd in het beter maken van de kwaliteit. Het complexer maken van de wijnen. Het waren eigenlijk in die tijd hele grijze wijnen. Ze waren niet lekker.
Okay.
En dat had weer te maken met die noordelijke ligging. En noordelijke ligging betekent amper geschikt om wijnbouw te laten plaatsvinden. Dus het complexer maken van de wijn. Hij gebruikte als eerste de kurk om de fles te dichten. Hij is de eerste geweest die glas heeft gebruikt vanuit Engeland, wat veel sterker was dan het glas wat uit Frankrijk kwam.
Een inventieve man, kan ik wel
zeer
zeggen.
Zeer inventief, ja. Ja. Alleen, je moet eerlijk zijn, want Dom Pérignon die perste dus die druiven. De oogst in de Champagne is eind augustus, begin september, soms misschien wel zelfs wat later. Dan gaat de temperatuur naar beneden. Er zitten altijd wat gistcellen op een schilletje van een druif. En wijn maken is niks anders dan het vergisten van het druivensap. Dus het omzetten van de suikers in het druivensap in koolzuurgas en alcohol. Nou, als je dat in een open vat doet, dan gaat het koolzuurgas zo de lucht in. En de alcohol blijft in de wijn achter.
Ja.
Nou, dan gaat de temperatuur naar beneden in het champagnegebied, wat ik al zei, noordelijk gelegen. Dus het is niet het beste klimaat. En gisten hebben dan de eigenschap dat ze dan in slaap vallen. Die gaan stoppen met het omzetten van de aanwezige suikers in koolzuurgas en alcohol. Die flessen gingen bij Dom Pérignon de kelder in. Temperatuur daalde. Gisten gingen in slaap. Dan werd het voorjaar. De temperatuur ook in die kelder ging een beetje omhoog. Gisten werden weer actief. Gingen door met het omzetten van de suikers in koolzuurgas en alcohol. En in die tijd explodeerde meer dan de helft van de flessen in de kelder. Ze noemden het ook in die tijd de wijn van de duivel. Le vin du diable. Omdat men niet wist wat er gebeurde. Want het was pas een paar honderd jaar later dat Louis Pasteur op een gegeven moment de werking van de gisten heeft ontdekt. En dus heeft kunnen aantonen dat die gisten ervoor zorgen dat er koolzuurgas wordt geproduceerd. En als je dat doet, dat omzetten van suikers in koolzuurgas en alcohol in een afgesloten fles, blijft de koolzuur in de fles en daarmee krijg je een mousserende wijn.
En daar zijn de bubbels.
Juist, dan heb je een bubbelende wijn.
Ja.
En dat vonden ze in het, aan het hof natuurlijk zeer, zeer interessant.
En waarom vonden ze dat dan zo interessant?
Ja, dat was natuurlijk, noem het maar A. De wijn was, noem het maar, lekkerder dan dat ze gewend waren. Vanwege die mengeling van diverse druivenrassen.
Oh, ja.
En natuurlijk het feit dat je... Ja, jongens, het was een mousserende wijn. Het was een bubbelende wijn. Het was veel meer feest. En in die tijd, wat ik al zei, explodeerde er heel veel flessen. De prijs die je bij Dom Pérignon betaalde was bij wijze van spreken 60 flessen. Maar afhankelijk van het jaar kreeg je er maar 24 of 30. Want de rest was geëxplodeerd, maar had je wel betaald. En er zijn in het archief van Dom Pérignon zijn er brieven achtergebleven waarin staat: ik verkoop u de beste wijn van de wereld. Nou ja, die Dom Pérignon, er waren flessen natuurlijk in zijn kelder. Die waren mousserend. Hij opende zo'n fles. Hij proefde dat en hij riep zijn broeders bijeen. En hij zei: mannen, we drinken de sterren vanavond.
Hè? Ah, daar komt die beroemde uitspraak vandaan.
I'm tasting the stars.
Okay.
En alleen wat ik al zei, hij was zijn tijd ook ver vooruit. Maar hij wist niet precies wat hij deed. Ja, dus het uitvinden van de champagne is te veel eer. Maar dat hij er veel voor gedaan heeft, dat staat buiten discussie.
Precies, want het is eigenlijk bijna per ongeluk gegaan.
Correct.
Ja, en wanneer was dit allemaal? We zitten in...
We zitten zo'n beetje 1658, zo'n beetje rond de 17e eeuw.
Oké, en die mensen aan het hof die zagen dit dus helemaal zitten. Die voelden wel de luxe in dat,
zeker,
dat glas.
Zeker.
En hoe heeft dat dan zich verder kunnen verspreiden? Waar ging dat succes toen vervolgens heen?
Ja, dus dan zie je dus dan praat je over 1743 zo'n beetje, dat Claude Moët het huis Moët opricht. Dus op dat moment zie je dus dat men de importantie, als ik het zo mag zeggen, van die mousserende wijn zag. En ook de, de mogelijkheden van die producten voor de wereld.
Maar had die deze Dom Pérignon eigenlijk niet een patent op aangevraagd of iets van gezegd van alleen ik mag dit maken? Hoe zijn eigenlijk andere mensen er ook mee aan de slag gegaan?
Ja, nee, er was natuurlijk in die tijd nog geen sprake van de mogelijkheid van patentbureaus en dat soort dingen. Dus dat, ja, we praten over een paar honderd jaar geleden.
Maar iets vergelijkbaars misschien.
Ja, nee, het was natuurlijk wel dat je de expertise moest hebben. Hè? Ja. Dus je moest wel weten wat je deed. Dus ja, die kennis daarover is pas later verder ontwikkeld.
Ja, precies. Die is toen wetenschappelijk onderlegd.
Juist.
Maar hij moest wel steeds weer nieuwe flessen maken. Dus hij zat dan steeds gewoon een beetje te prutten eigenlijk van hoe die dan toch maar weer die ontploffende flessen kon krijgen.
Ja, dus omdat hij natuurlijk op de abdij werkte, had hij ook veel pelgrims die hem bezochten. En dat waren ook heel veel pelgrims uit Engeland.
Mm-hmm.
En in Engeland hadden ze al het hout nodig om de boten te maken. England rules the waves. Dus die boten die moesten allemaal geproduceerd worden. En daar heb je natuurlijk hout voor nodig, bomen.
Ja.
En in Engeland was het verboden om glas te produceren met hout, maar je moest daar steenkool voor gebruiken. En steenkool heeft een veel hogere verbrandingstemperatuur en daardoor werd het glas veel sterker. Dus die Engelsen die reisden met glas, dus met glazen flessen, die kwamen bij Dom Pérignon. Dom Pérignon zegt, goh, hoe is het mogelijk dat jullie met een fles de tocht hebben gemaakt van Engeland naar Noord-Frankrijk? Dat glas ging niet kapot en dat had te maken met die hogere verbrandingstemperatuur. Dus Dom Pérignon haalde vanaf dat moment zijn flessen uit Engeland.
Het moet wel ook een waanzinnig spannende tijd zijn geweest voor hem. Dat hij dan die flessen weer tegenkomt nadat hij die per ongeluk knallende flessen in zijn eigen kelder had.
Ja,
het is wel best bijzonder dat het allemaal daar is gebeurd en dat wij nu nog steeds diezelfde drank drinken.
Klopt, klopt. Ja, en wat ik al zei, kijk, er zijn ook mensen of overlevingen, laat ik het maar zeggen, die zeggen dat de bubbel is ontdekt in de Crémant, hè, Claret de Die.
Wat is dat?
Ja, dat is een ander gebiedje in Frankrijk. Okay. Dus ja, weet je, daarom zeggen we ook van wij zijn niet de uitvinder. Hè, Dom Pérignon is niet de uitvinder, maar die is meer de vervolmaker van de mousserende wijn. En ja, champagne vanaf dat moment heeft zijn reputatie alleen maar zien vergroten, hè,
ja,
in de wereld.
Okay, dus eigenlijk als ik het heel simpel samenvat, champagne is, het is bijna per ongeluk dat we dat nu hebben. Door die gisting die hij niet had voorzien en
klopt,
doordat die flessen
klopt
werden afgesloten,
juist,
ontploften het, werden het de flessen des duivels,
ja,
zelfs.
Levin du diable, ja.
Maar eigenlijk hebben we het dus maar gewoon te danken aan een foutje dat wij nu af en toe heerlijk kunnen proosten met een glas champagne.
Ja, klopt.
Inmiddels, als ik me niet vergis, wordt er elke seconde ergens ter wereld een fles Moët opengemaakt? Heb ik dat nou goed?
Ja, dat klopt. Ongeveer één per seconde plopt er ergens in de wereld een fles Moët de Chandon.
Maar hoe kunnen we nou van een onhandige monnik in een kelder met een per ongeluk ontploffende fles komen bij een situatie waarin er ongeveer elke seconde ter wereld een fles opent?
Nou, kijk, we hebben het wel, hè, als we nu praten over hoe lang heeft dat geduurd, dan praten we over meer dan 275 jaar geleden.
Ja.
Dat als het ware is begonnen. Hè? En dat is natuurlijk veel gebeurd in die tussentijd. Er is veel kennis bijgekomen, hè, wat ik al zei, met Louis Pasteur. Maar ook natuurlijk met de kennis uit het gebied, dat door het te doen men gewoon beter werd in hetgeen wat ze deden. En ja, dan zie je dus dat de potentie wordt gezien van zo'n mousserende wijn. Hè, en dat er mensen zijn die dat promoten. En dan zie je dus dat zo'n champagnegebied zich op de kaart zet in de wereld.
En als je dan naar specifiek het huis Moët & Chandon kijkt, wanneer is dat begonnen? En hoe komt, want dat is het grootste champagnemerk ter wereld. Hoe is dat gebeurd?
Ja, dat is eigenlijk begonnen door Claude Moët in 1743. Dat hij zijn champagnehuis is gestart.
Mm-hmm.
Nu heet het Moët & Chandon, maar toen heette het Moët. En ik spreek echt over Moët, hè, met een T die je echt duidelijk hoort. En er zijn ook mensen die op een gegeven moment zeggen Moët. En met name in de US, in Amerika, is het Moët & Chandon. Maar het is echt Moët & Chandon.
Met een harde T. Moët.
Ja, Moët. En hij was de burgemeester van Épernay. Een man die
en Épernay is een gebied in Champagne?
Een plaatsje. Net als je Reims hebt. Reims is eigenlijk, noem het maar, de hoofdstad van het Champagnegebied. Hè, van de Champagne Ardennes, hè, van het departement.
Ja.
En Épernay, zeggen we, is de hoofdstad van de bubbels van de wijn.
Okay.
Moët & Chandon zit in Épernay, maar bijvoorbeeld Veuve Clicquot en Ruinart en Crook zijn bij ons gevestigd in Reims. Ja. Maar het is een beetje de strijd tussen Reims en Epernay. En ja, de mannen in Epernay, als ik het zo mag zeggen, vinden dat zij de hoofdstad van de wijn zijn. Dus nou, hij is begonnen met dat champagnehuis op de Avenue de Champagne. En hij is begonnen met het maken van zijn kelders. Op dit moment bij Moët & Chandon. En dat heeft 200 jaar geduurd. Hè. Dus begonnen door Claude Moët. 200 jaar lang zit er nu 28 kilometer kelders onder het bedrijf op Avenue de Champagne.
28 kilometers juist, aan kelder.
Juist, en dat werd met de hand uitgebikt.
Mijn hemel.
En wat ik al zei, dat heeft 200 jaar geduurd. Kijk, het champagnegebied is heel kalkrijk. Hè. Je moet denken aan miljoenen jaren geleden lag het gebied, eigenlijk was het een oceaan. En door de opstapeling van al die schelpen schaaldiertjes over een enorme lange tijd is er een enorme dikke kalklaag ontstaan.
Mm-hmm.
En die kalklaag, dat maakt in principe de champagne champagne. En in die kalklaag kun je natuurlijk ook heel makkelijk, bij spreken, een kelder uitgraven. Dus met pikhouwelen en dat soort dingen deden ze dat. En galerijen, etages, er zijn 3 etages in onder Moët & Chandon. En ik denk wel eens dat in iedere, als je in Reims of in Epernay een schop in de grond zet en je bent 2 meter diep, bijna zeker dat je in een champagnekelder terechtkomt.
Precies, want dit zijn de kelders van Moët. Maar al die huizen hebben natuurlijk heel
juist,
veel kelders.
Juist. Ja. Want die kelders zijn heel belangrijk voor het opvoeden van de wijn. Hè? Dus dat die wijn zich kan ontwikkelen. En daar heb je dan die kelders voor nodig.
Ja.
Donker, hoge luchtvochtigheid en een constante temperatuur.
Maar wat heeft die Claude Moët nou zo goed aangepakt dat dit uiteindelijk het grootste huis is geworden?
Ja, ik denk inderdaad dat zijn echt ambassadeurschap. Dus dat hij op dat moment, en het was natuurlijk niet zo makkelijk als tegenwoordig, maar met de post, koets, met een schip enzovoort, op een gegeven moment naar Rusland is gegaan. Natuurlijk binnen Europa. En daar zijn promotie heeft gedaan voor zijn mousserende wijn en het champagne Moët. En daar is hij echt een van de eerste in geweest. En daar, ja, de eerste klap is een daalder waard, zeggen ze wel eens. Dus hij heeft die eerste klap kunnen geven.
En hij ging dan gewoon met een kistje flessen onder zijn arm eigenlijk gewoon de boer op.
Juist. Dat, ja. Zo primitief kun je het eigenlijk wel zeggen.
En Veuve Clicquot bijvoorbeeld? Dat is ook een groot en bekend merk. Wat is daar het verhaal van?
Nou, Veuve Clicquot, kijk, ik zei, Moët is 1743. Veuve Clicquot is 1772, dus wat later.
Mm-hmm.
Opgericht door monsieur Clicquot. En meneer Clicquot was getrouwd met mevrouw Ponsardin. En op 27-jarige leeftijd werd mevrouw Ponsardin weduwe. Haar man overleed plotseling. Het idee was dat zij zou stoppen met het bedrijf. Want in die tijd, ja, vrouwen die een bedrijf runnen, dat was niet heel erg normaal, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Als je als vrouw in die tijd weduwe werd, dan mocht je ook mocht als vrouw geen financiële transacties doen. Behalve als je weduwe werd. Dus veuve betekent weduwe. Dus eigenlijk is het merk, de naam van het merk, Weduwe Veuve Clicquot. Dat is de Weduwe Clicquot.
Ja, okay.
En dat is het tweede huis geworden binnen de Champagne-regio. En zij was heel erg bewogen. Zij had een aantal motto's en eentje daarvan was only one quality, the finest. En zij heeft inderdaad in haar tijd dat ze daar leiding heeft gegeven aan het bedrijf, nogal wat wijngaarden kunnen aankopen in het gebied en dan echt op de mooiste plekken in de Champagne, om op die manier gewoon de kwaliteit van haar wijnen verder te verbeteren. Ja, ja.
En je zegt wel even die gebieden, want ik heb ook altijd begrepen dat champagne mag alleen champagne heten als het uit Champagne komt.
Klopt.
En er zijn allemaal regels voor en wetten. En hoe zit dit?
Nou, kijk, Frankrijk is natuurlijk een wijnland bij uitstek. En je hebt daar de Appellation Contrôlée, dus de Franse wijnwet.
Ja.
En die is opgericht in 1927. Dus daarvoor was het allemaal anders. Hè? Maar 1927, het toenmalige departement van de landbouw heeft de gebieden in Frankrijk benoemd. En dan praat je over de Champagne, over de Loire, over de Cognac, over de Bordeaux, de Bourgogne.
Dus Frankrijk is ingedeeld op basis van de grond, de gebieden.
Ja, op basis van, ze noemen dat terroir. En terroir is eigenlijk een combinatie van grondsoort, ligging, klimatologische omstandigheden en inderdaad het gebruik van bepaalde processen.
Dat is ook al best bijzonder, toch? Dat het land zo is ingedeeld.
Ja, ja, klopt. En ja. In 1927 moest je naar de gemeente gaan. Als je bijvoorbeeld in de Champagne zat en daar had je een wijngaard en die moest je op dat moment aangeven, die moest worden geregistreerd als onderdeel van de Champagne. Deed je dat niet, dan was je vanaf dat moment geen onderdeel van de Champagne. Met andere woorden, je mocht er geen druiven op verbouwen. Die werden gebruikt in de champagne. Dus als je nu door de champagne rijdt, dan zie je daar een wijngaard. Dan zie je een aardappelveld. Dan zie je bijvoorbeeld koolzaad groeien. Dan komt er weer een wijngaard. En dan denken wel eens mensen van, hoe kan het nou dat je dan alleen hier een wijngaard hebt en daar een koolzaadveld? Hè?
Ja.
Dat heeft alles te maken met het feit dat, dat men op dat moment dat stukje niet heeft aangegeven om als onderdeel te worden opgenomen van de champagne. Als je kijkt naar Auvillé. Auvillé is een plaatsje net buiten Épernay. Dat is de plek waar de abdij van Dom Pérignon staat. Daar is ook een wijngaard, maar ook daar heeft men het niet aangegeven. En die wijngaard bestaat nog steeds, maar de druiven die daar vandaan komen mogen niet worden gebruikt in de champagne. En dat gebruiken we alleen maar om onderzoek te doen.
Terwijl dat wel binnen het grotere gebied van Champagne staat.
Absoluut.
Maar omdat dat dus niet is opgeschreven, is dat kleine plekje er niet bij.
Hoort er niet bij.
En dat is dus toch ook raar?
Nou nee, dat is gewoon, ja, dus zo is het toen gegaan. En ja, wat ik al zei.
Nou ja, raar lijkt het best bijzonder.
Ja, zeker bijzonder. Nee, ja. Maar dat, nou, de Fransen zijn natuurlijk een beetje vreemde snuiters. Hè?
Die houden wel van hun regeltjes hier en daar.
Ja,
maar
ja.
In ieder geval, dus inderdaad, we hebben die Franse wijnwet.
Ja.
En al die verschillende gebieden moeten daar opgetekend zijn. En alleen dan mogen ze gebruikt worden voor de productie van champagne.
Klopt. En die Franse wijnwet gaat nog verder, want die zegt ook wat over de druivenrassen die je mag gebruiken in het gebied. Die zegt wat over de snoeiwijze, of je mag irrigeren, dus of water mag geven of niet. Wat je mag doen tegen bijvoorbeeld voorjaarsvorst. Dus het wordt allemaal beschreven.
En wat mag je bijvoorbeeld doen aan de snoeiwijze? Wat voor dingen moet ik dan aan denken?
Nou, het heeft te maken met, dat is misschien iets te technisch, maar er zijn verschillende manieren waarop je op een gegeven moment een druiventak kunt snoeien.
Oké. Okay.
En dat is op een hele specifieke manier beschreven in de champagne. En dat verschilt enorm van bijvoorbeeld de Bordeaux of de Bourgogne.
Ja.
Dus dat is heel typisch. Kijk, wat ze willen is dat de kwaliteit en de zekerheid van en de authenticiteit van een product, van een gebied, dat het overeind blijft. Hè? Dus door dat beter te reguleren, hè, door regeltjes te bedenken, proberen ze natuurlijk de kwaliteit te waarborgen.
Ja, en kun je nog een paar van die regels noemen?
Nou, bijvoorbeeld noem het maar de productie. Hè? Dus als je dan praat over de oogst in de champagne, is bij wet met de hand, dus geen machines. Wat ik al zei, de druivensoorten, maar ook de manier waarop je het maakt. Dus je mag bijvoorbeeld van 4000 kilo druiven, dat staat ook zo in de wet, niet meer maken dan 2550 liter druivensap. Dat is allemaal beschreven.
Ja.
En nogmaals, allemaal gedaan om die kwaliteit te waarborgen.
En ook nu in deze moderne tijd mag het nog steeds alleen met de hand gebeuren?
Zeker, ja. Er zijn 34.000 hectare in de Champagne, dus waar druiven groeien. Daarvan is ongeveer 30.000 hectare in productie. Dus daar worden druiven daadwerkelijk ook verbouwd. En dat heeft te maken met het feit dat een wijngaard gaat ongeveer 20 jaar mee. Dus een druivenstok gaat 20 jaar mee. En dat staat ook weer in de wijnwet, dat als die druivenstok wordt gerooid, dus wordt verwijderd, dat dan het land minimaal een jaar kaal moet blijven liggen, hè, om te herstellen. Dan mag je pas aanplanten. En vanuit die nieuwe aanplant mag je pas in jaar 4 de eerste oogst hebben. En ja, dus vandaar dat er een verschil zit tussen het aantal hectare in productie en het aantal hectare wat de champagne groot is. Maar dat is ook weer een onderdeel van die Franse wijnwet, dat het zo beschreven is.
Maar als je dus gewoon een beetje champagne wil maken, dan moet je er ook een heel wetboek op naslaan ongeveer.
Ja, nee, dat klopt. En er zijn nogal wat wijnboeren in de Champagne die dat doen. Hè. Dus ik had het over die 34.000 hectare. Die is een eigendom op dit moment van ongeveer 17.000 wijnboeren. Dus reken snel uit, 2 hectare gemiddeld per wijnboer.
En zijn het dus ook 17.000 verschillende merken?
Nee, er zijn binnen de Champagne ongeveer 5.000 merken.
Oké. Okay.
Wat ik al zei, die wijnboer die heeft of 1 hectare, of 4 hectare, misschien wel 10 hectare, maar er zijn er ook bij die veel minder hectare, veel minder land hebben. Hè? De wijnboeren die leveren dus de druiven aan de champagnehuizen of aan de merken. Of het nou Moët is, of Ruinard, of Laurent Perrier, of Amoum. De wijnboeren zijn de eigenaren van het land en die verkopen hun druiven aan die wijnhuizen, aan die merken. Ja, kijk, je kunt zeggen dat als een wijnboer 4 hectare heeft, dan kan die daar ongeveer 32.000 flessen champagne mee produceren.
En dat is weinig?
Dat is op zich is dat weinig, ja. Oh, plus ja. Het probleem is dat die wijnboer heeft over het algemeen een bepaalde druivensoort staan op zijn land. Hè? We hebben het nog niet over druiven gehad, maar er zijn drie heel wijd gebruikte druiven. Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Meunier. Ik moet eigenlijk tegenwoordig zeggen Meunier, geen Pinot meer. Meunier is iets minder...
Nou, ik zou je er niet op aanspreken.
Iets minder edel, als ik het zo mag zeggen. Maar wat ik al zei met Dom Pérignon, het mengen van verschillende druiven. Hij deed dat in een pers, hè, dat hij dus verschillende druivensoorten mengde. En als zo'n champagneboer één druivensoort heeft, dan heeft hij eigenlijk geen complexe wijn. Dus daar, om die complexiteit aan die wijn toe te voegen, moet hij met buren, neven, nichten, die andere druivensoorten hebben staan, moet hij dat combineren tot een meer complexe wijn. En die is gewoon beter.
Ja.
Dus vandaar dat je vaak ziet dat een wijnboer dan uit een ander gebied iemand kent. Die heeft toevallig Chardonnay-druiven. Hij heeft zelf Pinot Noir-druiven. En die komen dan bij elkaar. En die zeggen, nou, laten wij met elkaar een mousserende wijn maken. Ja. Een champagne maken.
En je zei net, 32.000 flessen vind je weinig. Nou, ik vind dat best veel.
Ja, als je het zelf moet opdrinken wel.
Maar hoeveel produceert Moët er dan bijvoorbeeld per jaar?
Kijk, Moët is een groot merk. Maar als je het bekijkt ten opzichte van de totale productie van het gebied, is het ook niet zo heel erg groot.
Hoeveel flessen komen er dan in totaal uit dat gebied? Als in...
Dat is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de oogst. Hè? Wat doet de natuur? Grosso modo kun je zeggen dat er ongeveer 300 miljoen flessen champagne worden geproduceerd uit de champagne. Dat klinkt als veel, hè, 300 miljoen. Maar het is maar 0,5% van de totale wijngaardenareaal in de wereld. Hè? Dus maar een heel klein stukje eigenlijk. Hè?
Maar en toch een best groot klein stukje. Als 300...
Nou, in zoverre dat die 300 miljoen flessen, die moeten natuurlijk wel naar de wereld. Amerika, Azië, Europa, ja. Enzovoort, enzovoort. En, maar die 300 miljoen flessen is eigenlijk ook wel te weinig voor de wereld. En dat heeft alles te maken met het feit dat de welvaart in de wereld natuurlijk op een gegeven moment is gaan groeien. Er steeds meer mensen ja toch zich hebben gemeld in dat champagne-segment. Vandaar dat het ook heel goed is dat er ook andere mousserende wijnen zijn. Een cava, een prosecco, een fonkelwijn of een American sparkling wine. Hè, die ook geconsumeerd worden. Alleen...
Maar dan kan ik net zo goed eigenlijk een fles cava kopen in plaats van een fles champagne, zeg?
Of? Nee, dat zeker niet. Want kijk, wat ik al zei, de typische van een champagne is natuurlijk het feit dat het uit de champagne komt. Het is, noem het maar, bepaald door de grondsoort, het terroir, kalk, druiven, productiemethode. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een cava uit Spanje, dan is de grondsoort daar totaal anders. De druiven die ze gebruiken is totaal anders. De manier waarop ze het produceren, dus die tweede gisting op fles, dat is eigenlijk de enige overeenkomst. En ja, dat bubbelt ook. En ja, er zijn wel eens mensen die zeggen van, vind je het niet verschrikkelijk dat mensen cava drinken of prosecco of fonkelwijn? En zeg ik, ja, weet je, dat is helemaal niet zo erg. Want als jonge mensen op een gegeven moment beginnen met het drinken van wijn, is dat goed voor ons. Wat nog beter is, is dat ze zich melden in het mousserende wijnstuk. Dus die beginnen met een cava of met een sparkling wine uit Napa Valley. En die komen dan automatisch in het champagne-segment een keer terecht.
Ja.
Dus het is een goede opsteek of een opstap naar de champagne.
Ja. En je zegt 300 miljoen flessen is eigenlijk nog steeds te weinig voor de vraag die er is.
Ja, ja.
Waar gaan die flessen eigenlijk heen? Wie zijn de grootste champagne-liefhebbers?
Nou, de grootste champagne-consumenten zijn nog steeds de Fransen.
Uiteraard.
Dan wel echt exorbitant. En dat bedoel ik mee dat als we praten over 300 miljoen flessen, dat er 150 miljoen flessen in Frankrijk blijven. En er zijn ongeveer 60 miljoen Fransen. Dus dat betekent dat die Fransen, inclusief bejaarden, geheel onderouders en kinderen, whatever, drinken ongeveer 3 flessen per persoon per jaar.
Wauw.
Dus het is in Frankrijk heel gebruikelijk om mensen te ontvangen met een glas champagne of op zondagmiddag te zeggen van laten we een fles champagne openen. En die andere 150 miljoen flessen, die gaan naar de wereld. En binnen, als tweede markt, is het Engeland.
Oh ja.
Engeland is een enorm grote wijnmarkt in het algemeen. Port, Bordeaux, champagne. Heel kwalitatief. Die Engelsen drinken gewoon kwaliteit. Zijn zeer geïnteresseerd inderdaad in wining en dining. En die is een tweede champagnemarkt. Dus na Frankrijk, Engeland. En dan natuurlijk de United States, Amerika, met meer dan 330 miljoen inwoners. En dat is natuurlijk de derde markt. En dan heb je Europa.
En hoeveel drinken wij Nederlanders er?
Nou, ik had net gezegd, 3 flessen per persoon is ongeveer 21 glazen, hè, wat in Frankrijk wordt gedronken.
Ja.
Onze Belgische zuiderburen, die drinken ongeveer 7 glazen per persoon per jaar. Dus dat is een derde van de Fransen. En wij drinken op dit moment 1 glas per persoon per jaar.
Oh ja.
Dus het duurt bij ons 7 jaar voordat we een fles hebben geledigd. Maar het goede nieuws is dat de consumptie van champagne zeer zeker aan populariteit wint. Het stijgt. En dat, ja, wij zijn natuurlijk een beetje calvinistisch. Hè? We doen maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
Ja.
En ja, bij ons moet er echt in iets speciaals aan de hand zijn. Een jubileum, een trouwerij, een nieuwe baan, whatever.
Ja.
Om op een gegeven moment te zeggen, nou, nu drinken we champagne. En dat verandert wel. En daar heeft denk ik de horeca een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè? Samen met de champagneleveranciers zoals wij. Want wij zeggen, hoe meer mensen in contact komen met champagne, bijvoorbeeld per glas, is ook betaalbaar in de horeca. Hoe meer mensen die ervaring hebben met champagne en zeggen, nou, laat ik dat ook thuis proberen. Hè?
Op misschien wel gewoon eens een keer een maandagavond.
Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik zeg altijd maar, hè, Nederlanders, hè, wat ik al zei, calvinistisch, die wachten als ze een fles champagne hebben gekregen op het hele speciale moment. Maar als het hele speciale moment te lang op zich laat wachten, is de fles waarschijnlijk al over zijn top heen en eigenlijk niet meer drinkbaar. Ja. Het is niet onbeperkt houdbaar, maar daar komen we later op terug.
Ja, want mijn hoofd zuist van de informatie tot dusver. Ik ben ongelooflijk onder de indruk, want je hebt ook helemaal geen aantekeningen voor je liggen. Dit komt echt allemaal gewoon uit je hoofd,
ja.
Al die cijfers, al die informatie.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Maar wat ik al zei, wij zijn een beetje de champagne-missionarissen van Nederland. Ik heb ook gezegd dat ik redelijk lang voor Moët Hennessy werk.
Weet je eigenlijk nog wanneer jij voor het allereerst een glas champagne dronk?
Oh jee. Nou, laat ik zo zeggen, ja, dat klinkt heel gek, maar ook niet bij mij, bij mijn ouders thuis. Ja, dat was niet zo in de mode, als ik het zo mag zeggen.
Ja.
Ik denk, toen ik naar de hotelschool ging in Den Haag en dat ik partijen liep om mijn autootje te financieren en dat je dan op partijen kwam waar champagne werd gedronken en dat je dan stiekem even meeproefde.
En toen zei je toen ook, I'm tasting the stars.
Nou, later.
Oké, ik wil nog weten hoe die champagne gemaakt wordt. Je hebt het al een paar keer gehad over een voor mij nog steeds tamelijk mysterieuze tweede gisting.
Ja.
Ik wil ook weten hoe ik dit dan allemaal drink. Ik neem aan dat het met zo'n luxe product, dat er ook bepaalde etiketten mee gemoeid gaan.
Nou, een beetje de manier waarop je met het product omgaat.
Precies. Ja. En wat ik al zei, ik ben een groot liefhebber, maar eigenlijk weet ik helemaal niet hoe ik het moet drinken en wat ik drink. Dus ik wil ook van je leren hoe ik nou mijn smaak ontwikkel.
Ja.
Maar laten we dat niet allemaal nu gaan doen, nee. Want ik kan het anders niet meer bijhouden. Wat ga je me de volgende les leren?
Ja, volgende keer gaan we gewoon dieper in op hoe het wordt gemaakt. Hè? Dus hoe komt nou die bubbel, de champagne? Waarom wordt die mousserend? Hè? Waarom gaat die lekker prikkelen, als ik het zo mag zeggen?
Ja.
Ja, dat is eigenlijk het productieproces. Hè? Eigenlijk een onderdeel van de appellation contrôlée. Dus we hebben het gehad over het gebied. En dat het gebied een bepaalde dimensie heeft. En dat het inderdaad heel veel kalk heeft. En dat het op basis van terroir is ingericht. Maar nu de productie daar aan gekoppeld. Hè? Van hoe krijgen we nou die champagne in het glas.
Waar komen die bubbels vandaan?
Ja.
Oké, nou, ik heb er heel veel zin in.
Heel goed.
Dan zie ik je de volgende keer. Dit was een podcast van Press for Champagne, het nieuwe platform van Moët Hennessy. Volgende week is er een nieuwe aflevering. Abonneer je nu om die niet te missen en laat een recensie achter in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Ga dan naar www.pressforchampagne.nl. De plek waar je alles over champagne kunt vinden en de informatie van de podcast nog eens rustig terug kunt lezen. Drink verstandig, geen 18, geen alcohol.